En daarna wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Hosea, het 11e hoofdstuk. Hosea 11 vormt de schriftlezing voor deze middag.
Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zij offerden de Baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Ephraim gaan. Hij nam hen op, zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degene die het juk van op hun kinderbakken oplichten, en ik reikte hem voeder toe. Hij zal in Egypteland niet wederkeren, maar Asser, die zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigeren te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven, en zijn grendels verteren en opeten, vanwege hun beraadslagingen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zou ik u overgeven, o Ephraim, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zebuim? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn storens niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Ephraim te verderven. Want ik ben God en geen mens. De heilige in het midden van u. En ik zal in de stad niet komen. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Asser. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere.
De tekst voor de prediking op deze zondag na kerst vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Hoofdstuk 2, Matthäus 2, en daarvan de versen 13 tot en met 15. Matthäus 2 vanaf vers 13. Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vliet in Egypte. En wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Van Psalm 2 na de prediking. De prediking in de dagen na kerst, gemeente, neemt ons mee naar verschillende plaatsen. Ik denk dat de kinderen wel een paar van die plaatsen zouden kunnen opnoemen. Allereerst natuurlijk Bethlehem. Want Bethlehem is de plaats waar Jozef en Maria zich moesten laten inschrijven. Bethlehem is de plaats waar de Heer Jezus geboren wordt. Bethlehem is ook de plaats waar de herders zich met haast naartoe begeven om daar het kindeke te zien. De prediking in de dagen na kerst neemt ons behalve naar Bethlehem ook nog wel naar een andere plaats mee. Jeruzalem. Want op de 40ste dag wordt het kindeke Jezus in de tempel in Jeruzalem gebracht en aan de Heere voorgesteld. En wordt er voor zijn moeder Maria een reinigingsoffer gebracht. En het is ook in de tempel in Jeruzalem dat Simeon het kindeke in zijn armen neemt en het uitzingt. Nu laat ge Heere uw dienstknecht, gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar vanmiddag neemt de prediking ons nog verder mee. Over de grenzen van het beloofde land heen, tot naar Egypte. Want Egypte is het land waar het kindeke Jezus met Jozef en met Maria na enige tijd, nog betrekkelijk kort na zijn geboorte, moet vluchten omdat Herodes hem zoekt te doden. En over die geschiedenis, de vlucht naar Egypte, willen we vanmiddag met elkaar nadenken. Twee gedachten, gemeente. De vlucht naar Egypte is in de eerste plaats een beproeving voor Jozef. En in de tweede plaats een vernedering voor Christus. Een beproeving voor Jozef. Een vernedering voor Christus. Onze tekstwoorden sluiten eigenlijk direct aan op die heel bekende geschiedenis van de wijzen uit het oosten. En daar ga ik nu vanmiddag niet uitvoerig op in. Ik stip alleen maar even aan die bekende geschiedenis dat de Heere het kerstevangelie niet alleen aan herders in Israël bekend maakt, maar ook aan die mensen die daar leefden in de blindheid en in de duisternis van het heidendom. En de Heere zoekt die mensen daar op. En hij spreekt ze aan in de enige taal die ze, om zo te zeggen, verstonden. De taal van de sterren. En niet alleen doet de Heere dat, maar hij gaat die wijzen ook door zijn onweerstaanbare wonderlijke kracht trekken uit dat oosterse land waar het dan precies ook gelegen heeft. En hij maakt ze gaande naar Jeruzalem. Om de geboren koning der Joden daar te zoeken. En als ze dan in Jeruzalem aankomen, dan wordt het kerstevangelie geopend bij Micha 5. En dan wijst het woord hen de weg naar Bethlehem. En als ze daar dan komen en voor het kindeke neervallen en knielen en buigen en al hun geschenken aan de Heer Jezus geven, dan breekt na verloop van tijd ook het moment aan dat die wijzen weer teruggaan naar hun land. En dan zijn we bij het begin van onze tekst. Toen zij nu vertrokken waren, zegt Matthäus 2 vers 13, dat verwijst dus terug naar die wijzen uit het oosten. Ik kom daar straks nog even op terug. Toen zij nu vertrokken waren. En wat gebeurt er dan? Zie, dat is een signaalwoord in de Bijbel, dat betekent let op, geef uw aandacht aan wat nu volgt. Zie, de engel des Heren verschijnt aan Jozef in de droom. En dan houden we in gedachten maar een moment stil. Laten we eerst eens over die woorden nadenken. De engel, of je zou vanuit het Grieks van het Nieuwe Testament ook mogen vertalen, een engel, dat wordt hier bedoeld. Een van de vele engelen die de Heere mogen dienen. Een van die engelen verschijnt aan Jozef in een droom. Dat is niet de eerste keer geweest, gemeente. Dat er een engel aan Jozef verscheen in een droom. Als ik even terugblader naar Matthäus 1, lees ik in vers 20 bijna diezelfde woorden. Zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom. Dat is op het moment dat Jozef erachter gekomen is dat zijn verloofde Maria een kind verwacht. En dat Jozef ook heel zeker weet, dat kind dat is niet van mij. En dan bedenkt Jozef het plan om zijn verloofde stilletjes heimelijk te verlaten. Maar dan zendt God uit de hemel zijn boodschapper, een engel, die het aan Jozef bekend maakt dat het geen gewoon kind is wat Maria verwacht. Maar dat het, wat zegt hoofdstuk 1 vers 20, dat het uit de Heilige Geest is. En, zegt vers 21 er dan bij, ze zal een zoon baren En ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is het eerste, gemeente, wat Jozef door middel van die engel te weten gekomen is over de zaligmaker. Ik zou het ook nog iets anders kunnen zeggen. Dat is het allereerste wat aan Jozef geopenbaard is met betrekking tot Christus. Geworden uit de Heilige Geest, een zoon, zijn naam Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat onderwijs wat Jozef hier ontvangt bij de Heere vandaan, dat is onderwijs dat dan in de komende tijd bevestigd en ook aangevuld wordt. Want na verloop van tijd ziet Jozef hoe die belofte van de Heere in vervulling gaat. En na verloop van tijd hoort Jozef uit de mond van de herders wat de engel aan de herders bekendgemaakt heeft. Dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus, de gezalfde, de Heere in de stad van David. En vervolgens heeft Jozef daar in de tempel in Jeruzalem ook die wonderlijke woorden gehoord van Simeon, die het heilige kind in zijn armen nam en het zei, dat licht dat opgegaan is en dat schijnt onder de heidenen en dat tot heerlijkheid is van het volk Israël. En nog weer later zijn daar de wijzen uit het oosten gekomen, die ongetwijfeld ook iets verteld hebben over de manier waarop ze naar Bethlehem getrokken werden. En die geknield hebben voor dat pasgeboren kindeke en die hun schatten, goud en wierook en mirre hebben gegeven. Dat is allemaal bevestiging geweest van dat eerste wat Jozef over Christus geopenbaard kreeg. En het is ook aanvulling geweest, uitbreiding geweest. Jozef heeft meer en meer onderwijs gehad over Christus. En dan verschijnt voor de tweede keer de engel aan Jozef. Maar dan is het een totaal tegengestelde boodschap die Jozef dan te horen krijgt. Want ik lees aan het einde van vers 13, Herodes, de koning die het op dat moment voor het zeggen had in Israël, Herodes zal het kindeke zoeken, staat op het punt om het kindeke te zoeken, om dat kindeke te doden. Moet u zich even voorstellen, gemeente, wat dat voor Jozef geweest is. Na al die heerlijke, rijke dingen die hij over de geboren zaligmaker gehoord had. Dat zijn naam Jezus zou zijn en dat hij zijn volk zou zalig maken van hun zonde. Dat hij de Christus zou zijn, de hoogste profeet en de enige hoge priester en de machtige koning. Een licht tot verlichting voor de heidenen en tot heerlijkheid voor het volk van Israël. En dan nu dit. Herodes staat op het punt om dat kindeke te doden. Denkt u niet, gemeente, dat het zal zijn gaan stormen in het hart van Jozef? Dat daar de aanvechting gekomen is. En dat de vragen zich in zijn hart hebben vermenigvuldigd. Is het wel waar? Is het wel waar wat ik allemaal gehoord heb? Is het wel waar wat de Heere me allemaal geleerd heeft? Want dat kind, die zaligmaker, blijkt in gevaar te zijn vanwege de wrede moordenaarshanden van Herodes. Zal het niet zijn gaan stormen in het hart van Jozef, vooral ook wanneer we letten op de opdrachten die Jozef krijgt. Wat zegt onze tekst daarvan? Vers 13. Sta op. Jozef, op het moment dat de engel aan hem verschijnt, is hij waarschijnlijk aan het slapen geweest. Daarop wijst ook het feit dat de engel aan hem verschijnt in de droom. Dat kunnen we eigenlijk met zekerheid wel vaststellen. Maar die engel zegt, Jozef, sta op van uw slaap. En neem het kindeke en zijn moeder tot u. En vlucht naar Egypte. En wees daar. Wat krijgt Jozef hier te horen? Jozef, u moet met het kindeke en met zijn moeder vluchten. Onmiddellijk vluchten naar Egypte. En daar in Egypte als vreemdeling verkeren. In Egypte. Waar inderdaad Herodes het niet voor het zeggen had en waar het kindeke en Jozef en Maria in betrekkelijke veiligheid waren. Naar Egypte dat op zich voor een gebied waar Herodes het niet voor het zeggen had ook nog in verhouding wel dichtbij was, al was het minstens een week reizen voor Jozef en Maria. Maar ook naar dat Egypte dat heel het Oude Testament en eigenlijk heel Gods woord door de klank heeft van het diensthuis, het slavenhuis. Daar waar Israël zoveel jaren verdrukt was en slavenarbeid moest verrichten. En dat daarmee eigenlijk het symbool is van het slavenhuis van de zonde. Jozef, u moet met het kindeke en met zijn moeder naar dat slavenhuis toe gaan. Naar Egypte dat niet alleen bekend stond als het slavenhuis, maar ook als één grote afgodentempel. Want als u in het Oude Testament over Egypte leest, dan wordt heel snel duidelijk dat daar de afgoden gediend werden. Dat de farao daar als een god werd vereerd, maar dat ook allerlei andere goden, vaak in de gedaante van een dier, door de Egyptenaars vereerd werden. Egypte de plaats van de slavendienst, maar ook de plaats van de afgodendienst. En dan ook de plaats van de geestelijke duisternis. Jozef vlucht met het kind naar dat Egypte. Naar dat slavenhuis. Naar die afgodstempel. Naar dat duistere land. Wat denkt u, gemeente? Zal de duivel er niet op afgekomen zijn? En zal die het Jozef niet in zijn oor gefluisterd hebben? Jozef, is het wel waar? Als dat kindeke echt Gods zoon is, zou je dan niet gewoon in Bethlehem kunnen blijven? Zou u dan niet gewoon naar Nazareth kunnen gaan? Zou God daar zijn kind niet kunnen bewaren en kunnen beschermen? Jozef, zie nu eens waar het je allemaal brengt. De geboorte van dat kindeke. Het brengt je straks op de vlucht naar Egypte. En het geeft je straks een plaats als vreemdeling, een ellendig bestaan als vreemdeling in Egypte. Ziet u, gemeente, wat hier gebeurt? Jozef, die zoveel rijks van Christus geopenbaard had gekregen, zijn geloof komt in de smeltkroes van de beproeving terecht. God gaat Jozef beproeven. Net zoals de Heere dat in het leven van al zijn kinderen doet. Want ieder kind van God komt vroeger of later in de beproeving terecht. De een eerder, de ander later, de een sterker, de ander in mindere mate. Maar het is waar wat een van de predikanten uit het verleden ooit eens heeft geschreven in zijn prachtige boek Eigenschappen van het waarzaligmakend geloof. Wat is geloof eigenlijk? Geloof is een genade die beproefd wordt. Dat zien we ook in het leven van Jozef. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. De Heere beproeft zijn eigen werk. En dan letten we nog even op Jozef. Want hoe reageert Jozef op die beproeving? Wat lezen we in vers 14, gemeente? Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeken en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes. Vergelijkt u dat nog even met de opdracht die de engel van Gods wegen aan Jozef gegeven heeft. Die opdracht die tegelijk een beproeving in zich had. Die opdracht was een viervoudige. Sta op, neem het kindeke tot u, vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. En wat doet Jozef hier? Vers 14. Hij staat op, hij neemt het kindeke en zijn moeder tot zich, hij vlucht naar Egypte en hij blijft daar. Dat betekent dus, Jozef gehoorzaamt volkomen aan het woord van God. In de beproeving grijpt Jozef zich vast aan dat woord van de Heere en hij gehoorzaamt onvoorwaardelijk. Er zijn drie woordjes in vers 14 die dat nog extra willen onderstrepen. Dat zijn die woordjes in de nacht. Want we hebben het ons zojuist zo voorgesteld dat Jozef lag te slapen en de droom ontvangt en in die droom komt de engel met deze opdrachten tot hem. En als Jozef die opdrachten heeft gehoord, dan staat hij direct op in de nacht. En op dat moment neemt hij het kindeke en zijn moeder en hij gaat met hen op weg naar Egypte. Jozef gehoorzaamt niet alleen onvoorwaardelijk en volledig, maar hij gehoorzaamt ook direct. Zonder uitstel. Hoe kan dat? Hoe kan een mens die zo beproefd wordt? En laten we er niet gering over denken, gemeente vanmiddag. Dat is voor Jozef echt een diepe beproeving geweest. Met dat kindeke, met alle heerlijkheid die hij over dat kindeke gehoord heeft, op de vlucht naar Egypte. Zonder dat hij wist wanneer hij weer terug kon gaan. Hoe kon Jozef dat? Omdat het waar is, gemeente, wat Paulus in 1 Korinthe 10 schrijft. Dat God met de verzoeking, en je zou daar ook mogen vertalen met de beproeving, ook de uitkomst geeft. En dat zien we in de geschiedenis van Jozef ook. God geeft met de beproeving de uitkomst. Jozef vlucht naar Egypte. Ja, maar hoe moet ik vluchten? En hoe kan ik daar in Egypte verblijven? Wel, daar had de Heere drie dingen voor gegeven. Allereerst, heel eenvoudig, middelen. Want de reis naar Egypte moest wel betaald worden. En in Egypte, waar je als vreemdeling komt te wonen, daar kun je zomaar niet aan het werk. Daar moet wel in het levensonderhoud voorzien worden. Hoe konden die arme Jozef en Maria, die op de 40ste dag in de tempel het offer van de armen brachten, hoe konden die Jozef en Maria die reis betalen? Hoe konden ze daar in Egypte in hun levensonderhoud voorzien? Omdat God middelen had gegeven. U vraagt, waar staat dat in de Bijbel? Dat hebben we eigenlijk terug te zien in Matteüs 2 vers 11. Waar we lezen over de wijzen uit het oosten die daar knielen voor de Heer Jezus en die hun schatten geven. Goud, wierook, mirre. Allemaal kostbare zaken. En als Jozef die zaken verkoopt, dan heeft hij genoeg middelen om naar Egypte te gaan en daar ook te verblijven. God geeft middelen, dat is het eerste. In de tweede plaats, Jozef, hoe kun je nu naar Egypte gaan? God geeft ook zijn woord. Het woord van de belofte. Want we moeten het goed lezen wat er staat in vers 13. Daar zegt de engel van Gods wegen tegen Jozef: Jozef, vlieg in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Hoort u dat? Totdat ik het u zeggen zal, daar ligt een belofte in. Daar ligt deze belofte in: Jozef, u zult in Egypte moeten zijn voor een onbekende tijd, maar er zal een moment aanbreken dat ik weer tot u ga spreken. Jozef gaat naar Egypte, maar hij mag weten van een sprekend God tot zijn hart. Totdat ik het u zeggen zal. Daar zit de belofte in. Jozef, daar in dat verre, vreemde Egypte, waar alles zo donker is, waar alles herinnert aan de slavendienst en alles spreekt van de afgodendienst, daar zal ik tot u spreken. En dan nog het derde. Wat de Heere geeft in de beproeving. Middelen, zijn beloftewoord, maar ook het feit dat Jozef niet alleen hoefde, gemeente. Jozef niet alleen naar Egypte? Ja, zegt u natuurlijk, want zijn vrouw ging mee. Zijn vrouw Maria, die als een hulp tegenover hem gegeven was. Ja, dat is ook een zegen geweest voor Jozef, ja. Dat zijn vrouw meeging naar Egypte. Dat hij in dat opzicht niet alleen hoefde. Maar dat bedoel ik niet. Er ging iemand anders mee. Het kindeke ging mee naar Egypte. En dan kan Jozef in het Egypte van de beproeving toch zijn. Omdat het kindeke meegaat. Want gemeente, voor het oog is het wel zo geweest dat Jozef met zijn sterke timmermansarmen dat kleine kindje in de nacht heeft opgenomen. En dat hij het heeft gedragen op die lange reis naar Egypte. Maar in werkelijkheid was het andersom. Was het Christus die Jozef droeg. Op de weg van de beproeving naar Egypte. Naar zijn goddelijke natuur was het Christus die Jozef ondersteunde in de weg van de beproeving. En zo kon Jozef naar Egypte gaan. En zo kon Jozef ook in Egypte verblijven als vreemdeling. Ook al werd hij daar misschien wel met de nek aangekeken. Ook al werd hij daar misschien wel veracht. Ook al stuitte hij daar misschien op vijandschap en zeiden de mensen: man, wat heb je hier te zoeken? Maar Jozef hoefde niet alleen. Hij ging de weg van beproeving met Christus en gedragen door Christus. Ziet u het, gemeente? Dat als de Heere zijn eigen werk gaat beproeven, hij met de beproeving ook de uitkomst schenkt, dat hij alles geeft wat er nodig is. Middelen en het woord van zijn belofte en boven alles zijn eigen zoon. En als de Heere dat toen deed, in de tijd van Jozef, zou de Heere dat vandaag in het leven van zijn kinderen dan niet meer doen? Zou hij vandaag mensen niet kunnen sterken in hun beproeving? Als u mag weten van Gods genade in uw leven. En u kent ook de beproeving. O, laat het u dan allereerst en laat het jou allereerst tot troost zijn, dat dat de weg is die de Heere met al zijn kinderen gaat. Want een ieder die hij lief heeft, kastijdt hij. Maar laat het u ook tot troost mogen zijn, dat de Heere zijn kinderen niet zomaar de beproeving instuurt en het moeras van de beproeving instuurt, maar dat hij teerkost geeft op de levensweg. Dat hij middelen geeft. Dat hij zijn woord geeft. Dat hij aan allen die hem mogen dienen en mogen vrezen, boven alles geeft dat ze niet alleen hoeven te gaan, maar met zijn zoon mogen gaan. U vraagt hoe dan? Hoe ervaar je dat dan? Hoe ervaart een mens in het Egypte van de beproeving dat Christus daar is en daarin meegaat? Wel gemeend, op twee manieren. Allereerst daarin dat de Heere vanuit zijn woord u gaat aanwijzen dat de Heer Jezus de grote medelijdende hoge priester is, die in alle dingen verzocht is geweest als een kerk. En dat hij daarom ook in al die dingen naar behoren kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dat is een troost in de beproeving. Als u in de beproeving zich bevindt, de Heere, hij heeft in zijn vernedering, en straks hopen we er nog iets meer van te horen, maar hij heeft ook dat kruis gekend. Hij kent het uit ondervinding. En daarom kan hij de medelijdende hoge priester zijn. Hij is verzocht geweest door de duivel. Hij heeft honger geleden en dorst. Hij heeft geworsteld in het aangezicht van de dood. Hij heeft geweend bij het graf van Lazarus. Hij is in waarheid de medelijdende hoge priester. En dan nog iets. Want soms behaagt het de Heere ook om zijn kinderen heel gevoelig te verzekeren van zijn nabijheid. In het Egypte van de beproeving, waar hij zijn kinderen opzoekt en het tot hun hart zegt: al zou u ook gaan door het dal van de schaduw des doods, vrees niet, want ik ben met u. En mijn stok en mijn staf, die geef ik u tot troost. Christus, die juist in de beproeving ook tot het hart kan spreken. En het kan zeggen: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Kijk, gemeente, zo wil de Heere zijn voor zijn kinderen. En als dat nu de preek is van vanmiddag, of een deel van de preek, zou je er dan geen zin in krijgen om die Heere te gaan zoeken als je hem nog niet kent. Want met hem kun je het zelfs goed hebben in de beproeving. Zou je er geen zin in krijgen om hem te zoeken als het allerhoogste en het eeuwige goed? Bij hem is alles niet alleen voor na dit leven, maar ook al voor in dit leven en zelfs in het Egypte van de beproeving. En als je hem nou niet kent, en als je nou aan deze Heere voorbij gaat, die in alle noden wil voorzien, gemeente, wat hou je dan over? Dan hou je eigenlijk niks anders over dan Herodes. Ik wijs u er maar in het voorbijgaan op, maar zijn naam wordt twee keer genoemd in onze tekst. aan het slot van vers 13. Want Herodes zal het kindeke zoeken om het te doden. Wat leert dat ons? In één zin dat Herodes een vijand was van Christus. En dat is onze natuurlijke houding tegenover de Heer. En als we nog aan hem voorbij gaan, dan leven we in diezelfde vijandschap verder. Al komt dat er misschien niet zo uit in ons leven als bij Herodes. En toch, het is het beeld wat Gods woord van ons tekent. En dan dat heel aangrijpende tweede wat er van Herodes gezegd wordt. Aan het begin van vers 15. En hij was al daar tot de dood van Herodes. Hoort u de tegenstelling? Herodes zal het kindeke zoeken om dat te doden. Tot de dood van Herodes zelf. Herodes, hij sterft in zijn vijandschap tegen Christus. Hij zocht het kindeke om dat te doden. Maar de Heere zegt, Herodes, het is genoeg. Je hebt lang genoeg je vijandschap tegen me uitgeleefd. De genadetijd, de tijd om het kindeke te zoeken. Om je eigen leven te behouden, dat is voorbij. Tot de dood van Herodes. Gemeente, laat het voor ons een aandrang mogen zijn. Want er is niet zo verschrikkelijk als sterven, als een vijand van deze Christus. En als ik leef als een vijand van Christus en altijd heb geleefd als een vijand van Christus die hem afwees, dan zal ik ook sterven als een vijand. Dan sterf ik als Herodes. Zoek dan het leven toch in dat kind dat zich wilde laten vernederen, onze tweede gedachte. Want gemeente, Matthäus tekent ons in onze tekst de Heer Jezus vooral. Het gaat over Jozef, zeker ook over hem, maar het gaat boven alles om het kindeke. En dan wordt de Heer Jezus, de geboren koning, in onze tekst vooral getekend in zijn vernedering. Waar blijkt dat uit? Ik wijs het u maar kort aan. Allereerst uit de naam die de Heer Jezus in onze tekst tot drie keer toe krijgt. Hoe wordt hij genoemd? Vers 13, tweemaal, kindeken. Vers 14, het kindeken. Dat betekent het jonge, kleine kind. Dat is de naam die de Heer Jezus in onze tekst krijgt. En plaatst u dat even tegenover de namen die de profeten aan de Heer Jezus gegeven hebben. En men zal zijn naam noemen wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En die Heer Jezus met zulke heerlijke namen, die wordt hier in onze tekst zo heel vernederend aangeduid als een klein kind. We zouden er zomaar overheen lezen. Gods zoon wilde een kindeke worden. En dan nog iets, gemeente. De vernedering van de Heer Jezus blijkt ook uit het feit dat hij vanaf het begin van zijn leven op aarde vijanden had. Vijanden die het heel persoonlijk op zijn leven voorzien hadden. Dat geldt ook in onze tekst. Want Herodes, het is er maar om één ding te doen. Dit kindeke, deze Heer Jezus, hij moet sterven. Vijandschap. Dat is een deel van zijn vernedering op aarde geweest. En dan blijkt die vernedering in de derde plaats ook uit het feit dat de Heer Jezus moet vluchten. Met kerst wordt nog wel eens stilgestaan bij die bekende woorden uit Lucas 2. En er was voor hen, en daarmee ten diepste voor hem, geen plaats in de herberg. Dat geldt in Bethlehem, gemeente. Maar in onze tekst wordt dat eigenlijk uitgebreid. Er is voor Christus geen plaats in Israël. Hij moet vluchten over de grens naar het buitenland. Geen plaats voor hem. De vossen hebben holen. En de vogels van de hemel hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. En dan nog iets. Dan moet de Heer Jezus als vreemdeling in Egypte verkeren. En dan zetten we vanmiddag nog een dikke streep onder Egypte. Want dat betekent dus dat de Heer Jezus, Gods eigen Zoon, naar dat slavenhuis, naar dat diensthuis van de zonde, naar die grote afgodstempel, naar dat land van duisternis toe moet gaan. En dat hij daar moet verblijven. In Egypte. Ziet u het? Dat de evangelist Matthäus ons Jezus tekent in zijn vernedering. Dat vanaf het allereerste begin het kruis van Golgotha als een schaduw werpt over het leven van de Heer Jezus. Vluchteling, vreemdeling, kindeke, vijandschap, dat valt hem allemaal ten deel. En waartoe is dat? Wat is de bedoeling van God daarmee geweest? Dan komen we bij vers 15. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ik begon met het woordje opdat. Opdat geeft een doel aan. Dat is een ander woord dan omdat. Omdat geeft een reden aan, maar opdat geeft het doel aan. Opdat vervuld zou worden. Dat betekent dus, de Heer Jezus moest naar Egypte vluchten. En in Egypte als vreemdeling verkeren. En later ook weer uit Egypte terugkomen naar Israël. Met deze bedoeling dat de profetie van Hosea, want die hebben we zojuist met elkaar gelezen, vervuld zou worden. En wat was dat voor profetie? Wat zei Hosea in hoofdstuk 11 precies over Egypte? Ik hoor daar zeggen: als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat verplaatst ons nog even, gemeente, naar de uittocht uit Egypte. Die geschiedenis kennen we allemaal. Israël in de verdrukking in Egypte. En daar gaat de Heere dat volk, we hebben er korte tijd geleden ook in de middagdienst bij stilgestaan. Dan gaat de Heere dat volk uit Egypte verlossen. En wat is de bedoeling van de Heere daarmee? Dat dat volk hem zal gaan dienen in het beloofde land. En dat de Heere daar de eer van krijgt. Uit Egypte heb ik mijn zoon. Dat is in Hosea 11 het volk Israël. Uit Egypte heb ik mijn zoon Israël geroepen. Met deze bedoeling dat het volk mij zou gaan dienen. En is dat gebeurd? Vers 2 van Hosea 11 zegt: des te vaker Mozes en Jozua en daarna de richteren en daarna de profeten, des te vaker al die knechten van God het volk van Israël tot bekering riepen, des te meer draaiden ze zich van de Heere af. Ze hebben God niet gediend. Ze offerden voor de Baals. Ze rookten voor de gesneden beelden. Daar hebt u één korte samenvatting van de geschiedenis van het volk Israël. Uit Egypte heb ik dat volk geroepen. En ze hebben vervolgens in het beloofde land aangekomen alleen maar de afgoden gediend. Dat is het beeld, gemeente, van het volk Israël, maar dat is ook het beeld van ons, van u, van jou, van mij. En de vraag vanmiddag is: bent u er al van overtuigd? Ben jij er al van overtuigd dat dat nu het beeld is? Alleen maar de afgoden gediend. Door onze zonde, gemeente, ligt alles aan scherven. Ons eigen geluk, onze eigen zaligheid, maar ook de eer van de Here. Alles ligt aan scherven. En dan het wonder van onze tekst. Dat God zijn zoon nu ook naar Egypte gaat zenden. En dat zijn zoon daar in Egypte verblijft. En dat zijn zoon vervolgens uit Egypte geroepen wordt. En dat hij dat totaal tegenovergestelde doet van het volk Israël. Want hij heeft de Baals en de afgoden en de gesneden beelden geen één keer geëerd en nooit gediend. Hij heeft zijn Vader in de hemel volmaakt de eer gegeven. En hij heeft het naar waarheid kunnen zeggen: ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij me gegeven hebt om te doen. En daarom moest Christus naar Egypte, om vanuit Egypte, als de grote borg, als de grote plaatsvervanger, naar Israël te komen en daar zijn Vader volmaakt te dienen, zonder enige zonde. Ja, gemeente, we kunnen de lijn nog iets verder doortrekken. Want Christus komt vanuit Egypte naar Israël om daar uiteindelijk te lijden en te sterven. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. De diepe vervulling van die profetische woorden ligt hierin. Dat Christus gekomen is om te sterven voor zondaren, voor vijanden. En op grond daarvan kunnen nu in 2012, in het pas begonnen jaar, mensen, verloren zonen en verloren dochters, geroepen worden uit Egypte. Want daar ligt ons bestaan, gemeente. Daar ligt ons bestaan, in dat Egypte van de zondedienst en van de afgodendienst en van de slavendienst. Hebt u zichzelf daar al gezien, vanuit onze tekst? Machteloos gebonden aan de ketting van de zonde en je weet niet en u weet niet hoe u zichzelf moet bevrijden. Ook nog eens gewillig om de afgoden te dienen. En nu is het nog mogelijk dat verloren zonen en verloren dochters die zich in die duisternis van Egypte bevinden ook geroepen gaan worden uit Egypte. U vraagt: hoe gebeurt dat? Hoe kan dat vandaag de dag? Wel, als de Heere met zijn woord gaat spreken in uw leven en als de Heere door zijn geest dat woord toepast aan uw hart en uw ogen geopend worden voor uw Egyptische duistere bestaan. Als uw ogen geopend worden voor de banden waarmee u vastgekluisterd zit aan de zonde. Als je ogen geopend worden voor je schuld tegenover de Heere. Maar waar de Heere dan ook je ogen gaat openen voor zijn zoon, die in Egypte gekomen is, die niet, en hoort u daar het evangelie in vanmiddag, gemeente, die niet aan de grens van Egypte gekomen is en toen gezegd heeft: alle Egyptenaren, kom tot mij, maar die Egypte ingegaan is, die het verloren mensenbestaan ingetrokken is en tot in de kerker waarin zondaren machteloos gebonden zitten wilde afdalen om de ketenen los te maken en van de banden te bevrijden. Kijk, en als de Heere dat aan je hart toepast, als hij krachtig gaat spreken, als ik het om met Hosea 11 te spreken, want Hosea heeft dat onder de inspiratie van Gods Heilige Geest zo heel krachtig gezegd. Als de Heere dan gaat brullen in je leven als een leeuw. Kinderen, heb je als een leeuw horen brullen in de dierentuin? Dat is een angstaanjagend, een majestueus geluid. Daar ben je diep van onder de indruk. En nu zegt Hosea 11, als de Heere gaat spreken, echt gaat spreken in je leven, dan heeft dat iets in zich van het brullen van een leeuw. En als de Heere dan zo met kracht en met majesteit gaat spreken, dan lees ik in het 11e en laatste vers van Hosea 11. Ze zullen bevende komen als een vogeltje uit Egypte. Hoe zullen ze komen? Bevend. Bevend omdat ze gezien hebben wie ze zijn voor God. Hebt u het gezien en bent u al zo bevend gekomen? Bevend omdat ze gezien hebben God in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid en omdat ze voor hem niet kunnen bestaan. Een van de oudvaders zegt zo heel treffend bij deze tekst: bevend ook omdat waar God met kracht gaat spreken in het hart van een zondaar ook gaat vrezen en ook gaat beven om de Heere ongehoorzaam te zijn. Herkent u dat? Ervoor beven om de Heere ongehoorzaam te zijn. En dan komen, omdat je niet langer blijven kan. Gemeente, de vraag aan het einde van deze dienst, de vraag aan het einde van deze dienst op Nieuwjaarsdag is: bent u, ben jij al uit Egypte gekomen? Daar zijn in het licht van Gods woord maar twee antwoorden op mogelijk. Of u kent door genade iets van dat brullen van de leeuw met een hoofdletter in uw leven en u bent gekomen bevend, ziende op uw zonde, op Gods heiligheid, maar ook ziende op zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken. En als dat zo is, luistert u dan iedere zondag goed en biddend naar Gods wet, want hoe begint die wet? Ik ben de Heere die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. En dan komen al die 10 geboden als een leefregel voor de dankbaarheid. En als je nou nog niet gekomen bent, gemeente, als u nu met nood en met angst in het hart zegt: ik zit nog altijd vastgeketend in dat duistere Egypte en ik weet niet hoe ik eruit bevrijd moet worden en hoe ik ooit los moet komen. Oh, dan mag ik u vanmiddag nog prediken. Deze Christus, die tot in Egypte gekomen is en die zondaren wil zoeken daar waar ze zijn en hun verlorenheid, val hem dan nog te voet. En als je nou onverschillig bent en vanmiddag zegt: eigenlijk is er voor mij maar één ding belangrijk, dat de kerk weer heel snel uit is en dat ik weer heel snel naar huis kan, want dat woord van God zegt me eigenlijk helemaal niets. Bedenk dan dat je niet ongestraft altijd in Egypte kunt blijven. Er komt een moment dat de Heere allen die niet uit Egypte gekomen zijn, met een eeuwige duisternis zal straffen. En laat dat u mogen aansporen. Laat dat jou mogen aansporen. Om hem nog te voet te vallen die in Egypte als vreemdeling wilde verkeren. Om als Godszoon uit Egypte te worden geroepen. Amen.